is HET radiostation voor Delft. Op 106.3 FM, 92.9 op de kabel en online stadsradiodelft.nl.
De stad waarbij je hoort. De stad waarbij je hoort. Stadsradio Delft.
U luistert naar een uitzending van de Delftse gezamenlijke kerken op Stadsradio Delft.
Goedemiddag luisteraars, welkom in het programma Kerk in Delft, het programma van de Delftse kerken voor alle luisteraars. We hebben weer een interessante uitzending dit weekend. We hebben als gast Harmen van der Laan. Harmen van der Laan runt een sociaal project in de Buitenhof.
Yes.
Kopie Koffie, welkom.
Dank je.
En zijn project is ook een van de doelen van de zogenaamde bezinningsactie van de protestantse gemeente. Er wordt in de protestantse gemeente geld ingezameld naar Pasen toe voor onder andere dit doel. Maar wat het is, dat gaat hij zelf zo meteen uitleggen. We gaan spreken met Harmen van der Laan. Harmen, welkom nogmaals. En je hebt ruim een jaar geleden, denk ik, Kopie Koffie opgericht.
Ongeveer,
ja, voordat we daarover praten, wie is Harmen van der Laan?
Wie is Harmen van der Laan? Wie is Harmen? Wie ben ik? Ik ben niet geboren en getogen in Delft, maar ik woon al langer in Delft dan ergens anders in mijn leven. Ik ben getrouwd met Greta, we hebben samen 3 kinderen. En ik ben iemand die graag houdt van nieuwe dingen ontdekken, nieuwe dingen opzetten. Daar krijg ik heel veel energie van. Mensen meenemen, dat overkomt me soms, zeg maar, gewoon dat ik een idee heb en dan mensen zeggen, ja, dat is gaaf, daarin gaan we met je mee. Ik ben ook iemand ik ben opgeleid als drinkwatertechnoloog, dus dat lijkt niet echt op wat ik nu doe. Maar altijd al, ja, zeg maar, al sinds mijn studententijd ondernemer geweest. En uiteindelijk komt daar deels uit voort wat ik nu aan het doen ben. Zeg maar. Maar ja. Avontuur en nieuwe dingen doen, pionieren, dat is daar. Ik heb ooit aan iemand verteld, wie ben ik? Nou, diep van binnen bij mij zit een klein jongetje die eigenlijk de hele dag rondloopt en denkt, dit zou ook nog kunnen.
Ja.
Dat ben ik.
En vorig jaar heb je dan, ruim een jaar geleden denk ik inmiddels.
Ja, 2 jaar geleden heb ik mijn baan opgezegd.
Heb je baan opgezegd, ben je een nieuw project gestart. Ja. Een nieuwe sociale onderneming, Kopie Koffie. Kan je daar iets over vertellen? Wat is dat?
Ja, Kopie Koffie is de leukste print- en koffiezaak van heel Nederland. Want bij mijn weten is er maar één. We hebben geen commerciële doelstelling, dus ik maak maar schaamteloos reclame op dit moment. Waarbij we en een buurtfunctie willen hebben in de wijk waar ik zelf ook woon. Maar ook gewoon een kwalitatief goede zaak willen zijn. Omdat mijn overtuiging is dat wanneer je reëel in een behoefte voorziet, dat je op de lange termijn ook de meeste sociale impact kan maken. Dus we zijn een plek waar je naar binnen kan lopen, waar mensen kunnen printen, kopiëren, scannen, zoals dat in een gewone kopieerzaak en printzaak zou kunnen. Maar ook een plek waar je kan flexwerken, maar dus ook een plek waar je IT's kan bestellen of waar mensen kunnen aanschuiven voor de lunch. Maar dat alles vanuit een doel waarin we zeggen, ja, we willen maximale sociale impact maken op de plek waar we zijn. En we zijn gevestigd op, tussen haakjes, een van de slechtste wijken van Delft. Ik bedoel, ik woon er zelf, dus ik mag het zeggen. Zo dramatisch is het allemaal niet. Maar ja, daar willen we de impact proberen te maken.
Ja, want jullie zitten op welke plek?
In de Gillesbuurt, in de Buitenhof in Delft. Dus aan de Chopinlaan, op het hoekje van de Chopinlaan en de Buitenhof Dreef. Daar zijn we gevestigd.
Ja. Impact op de buurt wil je maken. Sociaal ondernemen, waar zit het sociale precies in?
Nou, ja, toen ik een van de aanleidingen toen ik dit begon was een combinatie met dat ik en actief was in mijn wijk al in een buurtstichting. Dus ik naast mijn betaalde baan als vrijwilliger, en dat ben ik nog steeds. Maar daardoor maak je vrienden in de buurt, ook juist over culturen en sociale klasses en door bubbeltjes heen, zeg maar. En nou, dan kom je er wel achter hoeveel gebrokenheid er ook is, maar hoeveel de buurt ook nog kan gebruiken. Dus daarin zit een stukje sociale impact. Dat we zeggen, we willen graag mensen, dat ze ook elkaar ontmoeten. Ik bedoel, het is mens eigen dat je het liefst optrekt met mensen die op jou lijken. Dat is niet stom of zo, dat gebeurt gewoon. Zo zitten we in elkaar.
Ja.
Maar dus een plek waar je de ander tegenkomt die minder op jou lijkt. Ja, juist in onze buurt waar je meer dan 100 culturen hebt. Ja, die plekken zijn er nauwelijks meer. Hè. Alle kleine ondernemingen zijn er weg. Dus daarin zit een stuk sociale impact. En de andere kant, door vriendschappen in de wijk raakte me. Hè. De theorie wist je al wel. Maar wat het met je doet als je geen baan meer hebt. Al heel lang niet. En wie zit er dan nog op je te wachten?
Ja.
Hoe vaak krijg je nog waardering? Of zelfs wie wordt er nog überhaupt boos op je? Ook een soort vorm van omgekeerde waardering.
Ja.
En dat raakte me, zeg maar. Dat was een van de aanleidingen dat ik dacht, ja, maar als je al kan je maar voor 5 mensen, of het nou betaald, liefst betaald, maar als je maar voor 5 mensen het verschil kan maken met een betaalde baan, waarbij je ze kan waarderen, maar ook kan corrigeren, zeg maar, niet paternalistisch, maar wel kan waarderen door ze ook te zeggen, hey, dit gaat niet goed. Dat is ook een vorm van waardering, dat je gewoon wordt uitgedaagd. Toen dacht ik, ja, daar zitten wij wel op te wachten, denk ik.
Ja, dus sociaal ondernemers ook mensen in dienst hebben die
ja.
vrijwillig of betaald in ieder geval
ja.
een plek krijgen waar ze kunnen werken.
Ja.
En weer met hun talenten aan de gang kunnen gaan.
Ja.
En hoeveel zijn dat er?
Nou, toen we begonnen hadden we 1 stagiaire en 1 collega. En nu zijn we volgens de laatste tellingen, en het is bijna schokkend dat ik het niet helemaal weet, maar er zijn er 17. En wat ik waanzinnig vind, is dat we nog nooit een vacature hebben uitgezet. Dus al die mensen die bij ons werken, die zijn of binnenkomen lopen of via aan de slag gaan.
Ja, en ook echt uit de wijk?
80-90% komt uit de wijk, ja.
Ja.
Ja. Het is, we doen niet aan discriminatie op wijkniveau.
Nee.
Dus we hebben ook collega's uit Tandhof en Voorhof, die gedogen we allemaal nog net een beetje. Uit de binnenstad? Nee, geintje. Maar ja, daar zit wel ook onze... in onze wijk hebben heel veel mensen geen relatief groot aandeel geen baan. En juist omdat mensen ons zien, omdat ze ons diverse team zien. Hè, we hebben leeftijden in ons team tussen de 16 of 15. We hebben net een nieuwe stagiaire tot en met 70. En we hebben 8 verschillende geboortelanden in ons team. En dat zien mensen ook. En dus dan wordt de drempel ook lager om naar ons toe te komen en zeggen, hey, mag ik hier ook werken?
Ja.
Dus dat is echt wel heel gaaf.
Ja, ja. Je maakt dus echt ruimte voor iedereen. En,
ja, we zeggen tegen iedereen. Ik bedoel, gisteren liep er een vrouw uit India. Een Nederlands vrouw van India's afkomst. Of Indisch, ik weet nooit zo goed hoe je dat dan zegt. Maar die liep binnen en die kwam gewoon binnen voor een kopietje. En die kijkt rond en zegt, wat is dit superleuk. En zij was juist op zoek naar een betekenisvolle plek om zich als vrijwilliger in te zetten. Nou ja, daar heb ik morgen een gesprek mee. Dus zo gaat het.
Ja, gaaf.
Ja.
Ja, en hoe ziet dan een dag eruit in jullie zaak?
Hoe er een dag kan uitzien? Nou, als ik 1 ding heb geleerd in 1,5 jaar in horecazaak, want ik kom helemaal niet uit horeca, is dat dat enorm kan fluctueren. Zeker, we zitten niet op een A-locatie of zo. Dus de hoeveelheid aanloop kan beperkt zijn. Dus zoals afgelopen week hadden we een dag dat 's ochtends maar een paar klantjes binnenkomen. Nou hebben we ook het geluk dat we in hetzelfde gebouw een printzaak hebben voor bedrijven. Dus er is genoeg werk te doen. Maar dan, ja, meestal als we openen is het meestal rustig. Maar op een gegeven moment komen de klanten binnen en die komen even kopiëren of even iets printen of scannen. Meestal zitten er 1 of 2 mensen even te flexwerken. En dan rond een uurtje of 12, dan dekken we de tafel voor 6. Altijd minimaal voor 6. Dan is van 00:30 tot 01:30 onze schuif maar aan lunch. Dan kan iedereen die dat wil... Kan voor 2,50 meelunchen. Dus gewoon boterhammen met beleg, met halal beleg. De laatste tijd is het gewoon helemaal vegetarisch, dus net zo makkelijk. Waarbij je juist ook, hè, wij moeten zelf eten, maar er zijn soms mensen uit de wijk die of gewoon trek hebben, of die het juist leuk vinden om een beetje aanspraak te hebben tijdens de lunch. Of soms ook flexwerkers die de hele dag in een eentje zitten ook niks vinden. Of senioren uit de wijk. En dan 's middags is het vaak wat drukker, dus dan... We hebben ondertussen een vaste klantengroep. Dus we hebben een paar ouderen uit de wijk die in een loopje met de rollators altijd bij ons komen. Of studenten die komen bij ons werken. En altijd meerdere mensen die juist ook komen kopiëren en scannen. En dat was altijd een van mijn kernideeën vanuit als sociale onderneming. Dat door die dubbelfunctie van en kopiëren en scannen, dat je ook dat het in onze DNA zit om die ontmoeting tussen verschillende doelgroepen. Want als we alleen koffie zouden doen, dan heb je risico dat je een hipstercafé wordt. Dan kan je daar best geld mee verdienen, maar...
Of gewoon een buurthuis.
Maar door die dubbelfunctie creëer je dat er ook mensen binnenkomen voor 10 cent of even wat komen scannen.
Ja.
Terwijl de flexwerker daar een cappuccino zit te drinken die in kwaliteit niet, zeker niet onderdoet voor de binnenstad of andere bekende merken.
Ja. Nou weet ik dat jij dit vanuit christelijke motivatie doet. Is dat ook te merken in de zaak? Die zelf die achtergrond hebt?
Ja. Als in wat heel veel mensen, klanten ons meegeven en uit zichzelf vertellen, is dat ze het een hele fijne, veilige, rustige plek vinden om te komen. En ik geloof dat daarin ook dat de manier waarop ik dat opschrijf is dat ik daarin de vrede van God zie. Dat is ook mijn gebed. Toen ik dit bedrijf ben begonnen, toen heb ik op de dag voordat we open gingen echt eigenlijk het eigenaarschap aan God overgegeven. En dat is ook de enige manier waarop ik het durf, want het is woest onzeker en ongemakkelijk en voor je het weet krijg ik een soort redderscomplex dat ik het allemaal moet redden. Nou, dat is dodelijk vermoeiend. Ja. Ik vind het nu al vermoeiend. Laat staan dat ik dat ook nog zou moeten doen. Maar tegelijkertijd wil ik geen christelijk bedrijf zijn. En daarmee bedoel ik dat je... Ik ben op het randje van de Veluwe opgegroeid. En op zich ben ik heel positief in een positieve omgeving opgegroeid. Maar toch een christelijk bedrijf is voor een deel van de maatschappij in Nederland het gevoel dat je mensen uitsluit. Of dat je een soort voorwaarden schept. Of je dat nou wel of niet je intentie is. Dat is vaak het gevoel wat mensen zouden kunnen hebben. Dus ja, wat ik heel tof vind na 1,5 jaar om te merken dat ik... mensen weten waarom ik het doe. Zeker mijn collega's. En dat vertel ik ook aan iedereen. Als je bij ons komt kennismaken, dan vertel ik wat mijn droom is, hoe ik dit met God ben begonnen. Maar tegelijkertijd hebben we collega's die hebben de atheïstische achtergrond. We hebben islamitische collega's en alles wat ertussenin zit. En die voelen zich allemaal gewaardeerd en veilig.
Ja.
Maar dat betekent ook dat ik me dus... ik mag ook helemaal mezelf zijn met mijn passie en mijn leven met God. En daar deel ik ook van.
Ja.
Ja, zonder dat ik ergens andere mensen daartoe dwing of zo.
Ja. Ja, en wat is die zegt, ik heb mijn droom, en dat vertel ik aan medewerkers. Vertel eens, wat is je droom bij dit project?
Nou ja, ik denk dat de kernbehoefte van iedereen, inclusief mezelf, is dat je je gezien weet. Dat je gewoon weet van... ik ben bedoeld, ik ben bedacht, iemand zit op mij te wachten. Dat geeft... En voor mij vind ik die identiteit in God, zeg maar. Omdat ik mijn overtuiging is dat God mij heeft bedacht. En dat ik niet een van de... Ja, niet een soort massaproduct ben. Maar dat ik Harmen ben en dat ik het toe doe op mijn manier.
Ja.
Zonder dat de wereld op mijn schouders ligt. Dus aan de ene kant ben ik gelukkig niet het centrum van het universum. En aan de andere kant ben ik wel uniek, zeg maar. En die waardering... of je nu een scholier bent op de praktijkschool van 15... of een 60-plusser die zich een beetje uitgerangeerd voelt. Ja, dat is mijn droom, zeg maar. Onze droom is dat we een plek zijn waar mensen zich gezien weten... in kwetsbaarheid en eigen leiderschap. Dat is eigenlijk de kernwaarde waar we uit proberen te leven. Dus kwetsbaarheid, dat je mag... vanuit kwetsbaarheid volgt de vertrouwen.
Ja.
Dus in kwetsbaarheid mag je zeggen wat je moeilijk vindt... maar ook dingen die je mooi vindt. Maar zonder dat je gaat zorgen voor. Dus zonder dat je... We zijn geen zorginstantie. We zijn geen hulpverleners. We zijn ook gewoon een koffiezaak. We hebben ook gewoon taakomschrijving. En er is gewoon werk te doen.
Ja.
Maar dus ook een stukje eigen leiderschap. Dat je gewoon zegt, jij bent jij en ik ben ik. Ja.
Ja. En wat misschien mensen juist ook voor hun zelfbeeld nodig hebben.
Ja, ja. Je waardeert... we hebben afgelopen jaar, 1,5 jaar echt wel geleerd. Dat zorgen voor klinkt heel mooi. En soms mag dat best, hè, in sommige rollen. Maar bij ons... In ons team is het juist heel gezond als je niet voor de ander zorgt. Wel dat je rekening houdt met, maar dat je niet te veel gaat invullen voor de ander. Van misschien kan ze dit wel niet aan, dus ik zal het wel niet vragen. Of weet je, dan krijg je allemaal hele complexe teamsituaties van als je alles voor de ander gaat invullen.
Ja.
Terwijl als je met elkaar afspreekt, iedereen is zijn eigen leider en die komt op voor zichzelf vanuit een veilige omgeving. Hè? Dus niet in een soort... mentaliteit van je moet het allemaal zelf maar maken.
Ja, competitief.
Maar... Nee, en ook niet een beetje het leven maak je zelf niet een soort maakbaar leven, want ik vind het leven heel vaak gewoon heel oneerlijk voor heel veel mensen. Dan krijg je meer waardering.
Ja. We praten verder met Harmen van der Laan over Kopie Koffie en het sociaal ondernemerschap in de Buitenhof. Je vertelde net al dat je ook betrokken bent bij de Buurtstichting en bij het Buurtfestival. Kun je daar iets over vertellen? Hoe ben je daarbij verzeild geraakt?
Ja, door een buurvrouw, Mirjam. Mijn vrouw en ik wonen al 9 jaar in de Buitenhof. En op een gegeven moment leerden we buren kennen. En een Surinaamse buurvrouw die was al actief in de wijk met een knutselclub voor kinderen. En toen zijn we ooit een keer begonnen om samen een burendag te organiseren. Gewoon omdat het leuk was. En dat is uiteindelijk een beetje uit de hand gelopen op een goede manier. Dus gisteren hadden we toevallig nog een gesprek over. Dat we sinds 2017 bijvoorbeeld op 2 dagen in de wijk huiswerkbegeleiding organiseren bij ons in de wijk. En op elke woensdagmiddag een soort talentontwikkeling voor kinderen doen. Dus eigenlijk. En bijvoorbeeld ook een zomerfestival en een burendag en wat al niet meer. Dus eigenlijk wat mijn droom is voor Kopje Koffie, zeg maar, dat mensen zich gezien weten, heb ik op een bepaalde manier. Ja, proberen we ook bij de Rode Fenix. En we zijn gewoon een buurtstichting. Maar dat verlangen delen we, zeker als bestuursleden en vrijwilligers, dat je gewoon, ja, met name kinderen, maar eigenlijk iedereen, dat je mensen wil laten stralen. En dat doe je door ze te laten zien dat ze ertoe doen, zeg maar. En dat kan dus in huiswerkbegeleiding zitten of in talentontwikkeling met streetdance, maar dus ook op een buurtfeest waar je juist al die lijntjes probeert te leggen tussen alle mensen die al actief zijn in de wijk, zeg maar.
Ja. Ja. Dus het betekent dat je ook echt in ontmoeting moet komen met heel veel mensen die je misschien anders niet zo snel zou ontmoeten.
Ja. 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 Ja, ik geloof dat daar. Wij stonden afgelopen maand in de Delft op zondag. Ging over verbindende kunst in de wijk. En toen hadden we het over van, ja, wat is nou echt verbinding tussen mensen? En in de voorbereiding op die avond kwam ik zelf tot de stelling dat projectmatige verbinding bestaat niet. Kijk, als je samen een schilderij maakt, dan tijdens het schilderen voel je je wel verbonden. Hè? Dat is ook mooi, dus daar zit waarde aan. Maar voor echte verbinding heb je gewoon lange termijn relaties nodig. Dat duurt lang. En nu merken we, nadat we 5 jaar met de Rode Fenix actief zijn, onder de vrijwilligers, een super diverse groep. Dus daar vindt verbinding plaats, langere termijn, dat je in elkaars leven kijkt, dat je steeds meer elkaar ook op slechte momenten tegenkomt als het thuis voor geen meter loopt. Ja, dan ontstaat er echte verbinding. En eigenlijk is dat een van de dingen. Eerst dacht ik van, ja, wat is nou de impact van een burendag? Maar ik denk dat de impact van een burendag, ja, als projectje op een dag er wel is, maar dat die heel groot wordt naarmate je hem elk jaar doet.
Ja.
Want dan ontstaat er een band onderling, dan deel je steeds meer herinneringen. En dan is de kans groot dat er tussen die dagen door ook meer verbinding ontstaat. Dat je elkaar een keer helpt of dat je elkaar mist. Of dat je denkt, hé, waar ben je? En dat vind ik een heel mooi. En wat ik zelf heel tof vind, is dat we Mirjam en Moen, dat zijn, zeg maar, mijn medebestuursleden, allebei van Hindoestaans en Surinaamse afkomst, dat je heel erg op kernwaarden, onze kernwaarden bij de Rode Fenix zijn plezier, vertrouwen en vergeving. Dat je zegt, ja, er is fouten maken doen we, maar er is gewoon plek om te zeggen, ja, we beginnen opnieuw. Je doet het vanuit een plezier, maar ook in het vertrouwen van, ja, we kunnen wel eerst zeggen van, wat ben jij waard en wat ga je doen? Maar nee, we geven je eerst vertrouwen. En daarna gaan we doen. En dat is niet altijd makkelijk, hoor. Het klinkt misschien heel mooi. En soms zijn we het ook wel echt een beetje zat. Maar dat is wel de kernwaarde. En voor mij zijn die kernwaarden, lijken zoveel op ook de kernwaarden van Gods Koninkrijk. Zeg maar. Ja. Dat je vanuit plezier, vertrouwen en vergeving zegt hier, ga maar. Daar klopt mijn hart wel voor je.
Ja. Ja. Ja, wat drijft jou om je zo in te zetten voor verbinding en voor mensen plek geven, mensen zich gezien laten weten?
Ja, wat drijft mij? Hoewel het super cheesy klinkt, is Jezus die me drijft. En tijdens mijn studententijd, kijk, ik ben als christen opgegroeid, allemaal best wel veilig, ook niet negatief of zo, maar wel vrij kerkelijk, zeg maar. Heel bewust van kerkmuren en zo hoort het wel, zo hoort het niet. En ergens in mijn studententijd heb ik gedacht van, ja, of Of het leven met God moet waar zijn, zeg maar. Maar dan is het ook het meest grote avontuur wat er bestaat. Want dat betekent dat ik in connectie kan staan met een almachtige God die de hemel en aarde heeft gemaakt. En die mag ik dan mijn vader noemen. Nou, dat is nogal een bizar concept, zeg maar, als dat echt klopt. En allerlei beloftes die Jezus zegt, als dat allemaal klopt, dan... Nou, dat is dan nogal wat. Of het is niet waar, maar niet het half laffen ertussenin van... Ja, hè, even negatief gezegd, zo dacht ik toen, meer dan nu, maar... Een beetje lafjes naar de kerk gaan en ja, je aan bepaalde regeltjes houden. En toen ben ik op zoek gegaan en ben ik voor mezelf tot de conclusie gekomen... Ja, dit is wel waar het leven om gaat, zeg maar. Ik geloof oprecht dat er een God bestaat die van mij houdt, maar die er ook toe doet in hoe hij het leven heeft bedacht. En mijn zoektocht de afgelopen 10 jaar en daarvoor ook al is dat ik klaar ben met het hokjesdenken. Dus dat je een soort geloof hebt privé en dat je vervolgens naar kantoor gaat waar je nauwelijks... Ja, daar bouw je wel vriendschappen op. Maar waarbij dat toch in onze Nederlandse cultuur best gescheiden is. Hè? Privé ja. En zakelijk zijn gescheiden. Of je nou wel of niet gelovig bent. Zo,
ja.
Zo werkt dat. En ja, dat vind ik het mooie ook van onze wijk. In andere culturen gaat dat veel meer in elkaar over. Dan kan je van de hartelijkheid en de persoonlijkheid van Surinaamse vrienden kan je dingen leren. Weet je, dat veel meer het hart op de tong. En, dus voor mij is dat de zoektocht van hoe kan ik nou mijn leven met God... in één leven leven, ook die 32 of 40 en ondertussen werk ik denk soms 50 uur per week, 60. Juist ook in het beste van mijn tijd. En niet alleen maar als vrijwilliger daarbuiten.
Ja.
Ja.
Dus je hebt eigenlijk ook wat dat betreft een stuk integratie van heel je leven. Je woont waar je werkt.
Ja, en dat is soms dat maakt het heel intens.
Ja, maar daar kom je misschien ook nooit los van waar je werkt.
Nou ja, op een bepaalde manier niet. Dat is soms wel lastig. Als in, ik ben een heel intuïtief persoon, zeg maar. Dus dat betekent gewoon dat ik dingen heel erg op gevoel doe. En ja, dus raken dingen je wel. En dat is ook mijn kracht, zeg maar. Maar ja, dus dat betekent ook dat je... ja. Op zich, of ik nou wel of niet 200 meter van mijn eigen werk woon, is dat loskoppelen soms lastig. Aan de andere kant geeft het me ook een stuk ontspanning. Omdat, ja, je hebt ook maar één leven. Je hebt ook, ja. Je hebt niet die sociale groepjes. En ergens een van de andere drijvende krachten waarom ik uiteindelijk mijn eigen sociale onderneming ben begonnen, is dat ik er een beetje klaar mee was. Dat ik in de Rode Fenix en bij mij in de kerk en andere dingen... betekenisvolle activiteiten deed, waar ik voldoening in vond, waarvan ik dacht, ja, dit is waar het om gaat in het leven. En ik had best een goede baan, daar was ik ook goed in. En het is niet dat het irrelevant was. Maar de echte betekenis, zeg maar, voor de lange termijn, die vond ik niet. Ik was heel goed in het maken van rapporten en onderzoek doen, maar uiteindelijk ging dat naar een hogere legerleiding en moest je me afwachten wat ermee gebeurde.
Ja.
En ik was een beetje klaar mee dat ik eigenlijk het beste van mijn tijd in de week... wanneer ik het meest productief ben, waar ik het meeste energie heb, dat ik dat gaf aan eigenlijk, later heb ik dat horen verwoorden iemand anders, aan de droom van iemand anders.
Ja, ja.
Dus een algemeen directeur, die heeft een visie en een droom.
Ja, en jij mag daar iets voor leveren.
Ja.
Ja. En dat wordt wel of niet gebruikt.
Ja, en bij mij kwam dat steeds meer de relevantie. Zeg maar, ik ben nu voorbij de halverwege de 30, dus ik dacht op een gegeven moment, ja, ga ik dit soort werk nou tot en met mijn 50ste doen, zeg maar. Ja, want ik geloof wel, dat was echt wel een heel bewuste keuze. Van, ik heb na 10 jaar werkervaring ben je heel goed inzetbaar. Weet je wat je wel en niet kan. Ja, dan is dit mijn beste tijd. Nou, dan wil ik de sprong wel wagen om te kijken of ik het op een andere manier kan doen. En tot nog toe overleven we het.
Ja, precies. Ja, misschien niet het meest lucratieve winstmodel, verdienmodel. Maar...
Nee, als je het voor het geld, dan kan je beter wat anders doen.
Ja, maar zo begon je al van, ik doe het niet
Nee, maar qua voldoening, kijk, na 1,5 jaar, de printzaak in hetzelfde gebouw, die lijkt zwarte cijfers te kunnen schrijven. Dat is best wel snel, binnen 2 jaar. De koffiezaak hebben we altijd van gezegd, ja, die heeft 3 jaar nodig om te groeien. En dat willen we ook, omdat je rustig wil groeien. Omdat ik denk dat het ten goede komt, zowel aan je mensen als aan je sociale impact.
Ja. En je wil een bepaalde kwaliteit, denk ik ook.
Ja, kwaliteit, maar dus ook leven. Een kwaliteit van teamcultuur. Ja. En de kwaliteit van niet mensen overvragen. En ook kunnen een beetje organisch kunnen meebewegen van wat er gebeurt. In plaats van heel doelmatig resultaten sturen. Dus de printzaak, of de kopje koffie heeft echt nog wel even nodig. En daarom zijn we ook heel blij met, zoals de bezinningsactie. Hè, dat je dan weer wat aandacht krijgt en een stukje bekendheid en ook financiële steun. Maar aan sociale impact is er geen gebrek, zeg maar.
Nee. Nee. Dus ik begrijp ook dat je met een groep, dat je verhuisd bent en met een groep bent gaan wonen, in zekere zin.
Ja.
Een soort woongemeenschap,
ja.
Maar ieder met een eigen huis.
Ja.
Hoe ontwikkelt dat zich?
Dat is ook nog wel echt een zoektocht. Je doet een woonvorm waarvan ik vermoed dat... Maar misschien heb ik daar ook wel een romantisch plaatje van... dat vroeger wat normaler was. Hè? Elkaars leven delen. Mijn vrouw en ik hebben... voordat we kinderen kregen... ook 1,5 jaar in het buitenland gewoond. Dan, ja, in een klein dorpje. Dat deden mensen niet anders. Het hele dorp was 1 grote woongemeenschap. En daar is dat heel normaal. En wat we nu wel merken na 1,5 jaar... is dat het is... Er zitten hele mooie romantische dingen aan. Hè? Dus we, in totaal zijn er 4 gezinnen met met 10 kinderen. Waarbij het heel natuurlijk en gaaf is hoe die met elkaar spelen. En dat je gewoon dingen bij elkaar leent. En tegelijkertijd ben ik ook opgegroeid op een manier dat je ook je oplaadplek nodig hebt. En omdat ik, in tegenstelling tot mijn vorige baan, waarbij ik werkte met apparaten en machines en vooral techneuten. En dus mijn emotionele... Ja, kost het eigenlijk niet veel. En nu heb ik een heel ander soort baan. Een vrij intense emotionele onderneming te draaien. Met best wel een hoop mensen en ook wel gebrokenheid.
Ja.
En mooie en ook moeilijke dingen overdag. En dan is soms een woongemeenschap ook wel gewoon intens.
Ja.
Want je komt jezelf
zit
tegen.
Zit je weer met mensen.
Ja, ja. En vooral confronterend voor mezelf, zeg maar. Dat je gewoon denkt, oh ja, ik heb eigenlijk moet ik gewoon toegeven dat ik meer oplaadtijd nodig heb. Of eigenlijk, thuis is de afgelopen maand hadden we daar een gesprek over met elkaar. En toen zei een van de mensen met wie we samenwonen van ja, ik vind je hier minder, best wel vaak wat minder optimistisch of pessimistisch. Zo ken ik je helemaal niet. En zo ben ik voor heel veel mensen ook niet. Ik ben vaak degene met ideeën en ik zie kansen en ik wil veel. Maar thuis is de plek waar je alles kan laten liggen en waarbij je gewoon op de bank kan zitten en kan huilen als je wil of gewoon totaal geen zin kan hebben. Maar ja, daarvoor is thuis thuis.
Ja.
Dus ja, het is. Ik had het echt niet. Ik heb er geen spijt van, maar het is wel een vrij intense fase van ons leven, moet ik wel zeggen.
Ja. Ja. En welke dromen hebben jullie daarbij, bij dat samen daar wonen?
Ja, ook dat maakt het ook wel weer fijn en overzichtelijk. Dat is dezelfde droom. De droom is gewoon je leven delen. En voor mij, en dat is echt niet voor alle 8 volwassenen dat ze allemaal sociale ondernemingen willen. Want dat past bij de een wel, de andere niet. Dus het is niet, een sociale onderneming is maar 1 vorm. Maar dat je met elkaar meer verbonden wil leven. En omdat we allemaal in de woongroep christen zijn met een passie om... Ja, we zijn super verschillend. Hè? Het is van zowel in leeftijden als karakters als in beroepen. We hebben in het basisonderwijs IT-programmeurs tot medicijnenonderzoekers, ingenieurs ertussen lopen, verpleegkundigen, van alles en nog wat. Maar je hebt allemaal een drive van ja, het leven met God is relevant. En hoe geef je dat een vorm in het leven van elke dag met de mensen om je heen, inclusief je buren? En dus niet alleen die woongroep, maar juist op de plek. We zijn heel blij dat we in de Buitenhof wonen.
Ja.
Ja, en dan is het zoeken van oh ja, mijn energie is nu op. En het is toch best wel intens. Dus al heel snel, als je tegen je eigen grenzen wil aanlopen, dan kan ik het je aanraden. En het besef dat je het gewoon niet zelf kan.
Ja. Ja. Ja, en misschien ook wel weer spannend, omdat je, als ik je hoor van wat jullie aan beroepen doen, dat zou niet een doorsnee zijn van de mensen die in de Buitenhof wonen.
Dan... Nee. En dat is ook wel... mijn vrouw en ik woonden eerst in het Rode Dorp in een sociale huur. En dan heb je een natuurlijkere manier van vriendschappen en banden leggen. Doordat je wonen op een begane grond van een 4-hoog appartementencomplex. ja, dan deel je veel meer de tuin en de portiek met elkaar.
Ja.
En nu zijn we maar 500 meter verhuisd en toch sommige vriendschappen hebben niet overleefd.
Oh ja.
Dus, en we zijn in alle eerlijkheid ook allemaal blank en hoger opgeleid. En ja, dat willen we eigenlijk niet. Maar ja, dat heb je wel gewoon.
Ja.
Dus je moet meer je best doen. En op een bepaalde manier, en ik geloof dat dat ook een soort fase is. In die zin lijkt het wel een klein beetje opgetrouwd zijn, zeg maar. Je moet toch ook weer elkaar leren kennen. Dus je bent best wel in het begin op elkaar gericht. Van wie, ja. Je hebt die tijd gewoon nodig. Dus daar ontstaan nu al wel heel natuurlijk hele mooie dingen. Met bijvoorbeeld ouderen die tegenover ons wonen. Die gewoon aankomen lopen. Dus we hebben een paar hangouderen die bij ons langslopen. En dat gaat heel mooi.
Ja, hoe belangrijk zijn niet hangplekken voor ouderen?
Nee, maar, ja, maar en daarin ontstaat per ongeluk, ondanks dat het afgelopen anderhalf jaar ook daar heel intens is geweest. Dat je woont er gewoon. Het is je leven. Het is niet een soort activiteit waar je... Nee, je bent er.
Ja.
En dan hebben we al wel momenten dat... Dat een van ons vier stellen zegt, ja, ik heb nu geen energie. Maar dan zijn er ook weer andere schouders die wel die buurman even kunnen ontvangen. En dat is precies wat we hoopten. Dat je met gedeelde schouders bent om ook een plek te zijn voor de buurt. En daar hebben we een buurthuiskamer die we nu hebben ingericht. Ja, en daar kunnen allerlei hele mooie dingen in ontstaan. En het grappige is dat weer buren bij de Rode Fenix aansluiten. En dat andere buren weer komen flexwerken bij Kopje Koffie. Ja, dus precies, ondertussen loopt alles in één keer in elkaar
over. Dwarsverbanden. Ja. En wordt jouw leven steeds meer een eenheid in die zin.
Ja.
Ja.
Ja. Ja.
Mooi. Bedankt. Jij moet zo naar je kinderen toe. Nu.
Ja.
Je hebt nog een nummer uitgekozen wat we nu gaan draaien. Live a Life van Rent Collective.
Mm-hmm.
Waarom heb je dat gekozen?
Er zit een... I Wanna Live a Life is een van de teksten... voor mij is die tekst, ik ben soms niet zo heel goed in al die teksten hardop nu weer kunnen herhalen, maar van ik wil niet, I don't want to live a lie, I want to live a life. Dat is een van de teksten die erin staan. En voor mij is dat een keuze, zeg maar. En er staat ook de tekst in dat je vasthoudt aan de droom die God in je heeft geplaatst. En dat is wat ik in al mijn zwakte en bescheidenheid heb gezocht, echt actief heb gezocht de afgelopen jaren. En ik geloof wel dat wat ik nu aan het doen ben, dat het heel erg lijkt, ja, daar ben ik gewoon in deze fase van mijn leven ben ik voor geroepen, daar ben ik van overtuigd. Dus in die zin is het wel mijn levenslied op in deze fase. Dat ik denk, ja, het is echt intens, maar dit is wel de keuze die ik wil maken. Ja. Om echt te leven in alle zoektochten en het aftasten, want ik weet het ook allemaal niet zo goed. Voor de droom die God in me heeft gelegd en die ook heeft voor mensen omheen. Daarom vind ik het een fantastisch nummer.
Ja, we gaan er zo naar luisteren. Maar allereerst bedankt dat je hier kon komen.
En, graag gedaan.
Alle goed en zegen.
Dankjewel.
Voor je projecten.
Yes, dankjewel.
Ja, ja, we hebben één ding voor de kerkagenda en dat gaat om morgen, 15 maart. Morgen is er een lezing en een masterclass van Nico van der Meel in de Schuilkerk aan de Begijnhof. En Nico van der Meel is een koordirigent en een tenor. En hij gaat het hebben over de Matthäus-passion, heel actueel in deze tijd. Ik lees even wat er over staat. Een unieke middag voor iedereen met interesse in Bach's Matthäus-passion. Tenor en koordirigent Nico van der Meel deelt zijn ervaringen. Hij is misschien wel de Nederlands bekendste vertolker van de rol van de evangelist. Ook internationaal is hij befaamd om zijn vertolking van de evangelistpartij. Zijn specialisme is de oude muziek, maar Nico heeft ook een breed concertrepertoire opgebouwd met muziek van de 16e tot en met de 20e eeuw. Hij trad op met dirigenten als Nicolaus Harnoncourt, John Eliot Gardiner, Gustav Leonard en Sir Colin Davis. Zelf is Nico van der Meel ook een succesvol dirigent. En morgenmiddag, deze middag, leer hem kennen als docent. Hij vertelt over het zingen van de evangelistenpartij en geeft een openbare les aan twee tenoren die werken aan het instuderen van deze rol. Die worden begeleid door Renske Lichtman op het kistorgel. Dit alles begint om 13:30 morgen. En de adres is Begijnhof, Delft, in de Schuilkerk, de oud-katholieke kerk aan het Begijnhof. Via www.koorschooldelft.nl zijn want het kost wel iets. Er zijn hier tickets voor te bestellen. Maar ook aan de deur is er kaartverkoop. Dus u hoeft het niet van tevoren vast te leggen. U kunt ook gewoon komen. Morgen 15 maart, 13:30. Schuilkerk aan de Begijnhof in Delft.
Dit is Kerk in Delft. De gedachte van de week.
De gedachte van de week is naar aanleiding van wat we net ook hoorden over sociaal ondernemerschap in de Buitenhof en een brug slaan naar mensen waar je anders misschien niet zo snel mee om zou gaan. Jezus heeft er ook ooit eens een interessant verhaaltje over verteld. Een interessante uitnodiging eigenlijk. Hij zat aan tafel, hij was de gast bij een hooggeplaatste Jood. En daar vertelde hij dit. Hij zei ook tegen degene die hem had uitgenodigd: wanneer u een maaltijd aanbiedt of een feestmaal geeft, vraag dan niet uw vrienden, uw broers, uw verwanten of uw rijke buren in de verwachting dat zij op hun beurt u zullen uitnodigen om iets terug te doen. Wanneer u mensen ontvangt, nodig dan armen, kreupelen, verlamden en blinden uit. Dan zult u gelukkig zijn. Ze kunnen dan wel niets voor u terugdoen, maar u zult ervoor beloond worden bij de opstanding van de rechtvaardigen. We hebben natuurlijk allemaal mensen van wie we zeggen van daar gaan we graag mee om. Dat vinden we fijn als die bij ons binnenkomen. Omdat we er ons prettig bij voelen. Omdat ze iets voor ons terug kunnen doen. En we hebben mensen die we liever misschien toch op een afstand houden. Die je niet zo snel zou uitnodigen in je huis. Omdat het lastig is of je er ongemakkelijk bij voelt. Jezus die wil eigenlijk ons uitnodigen, ons uitdagen om die grens te doorbreken. Om ook eens uit te nodigen wie je anders misschien niet zo snel uit zou nodigen. Of de mensen met wie je liever niet gezien wordt, liever niet geassocieerd wordt. Die misschien ook helemaal niks voor je terug kunnen doen. Wat dus alleen maar van jouw kant geven is. En je krijgt er eigenlijk niet veel voor terug. En Jezus zegt dan nodig de kreupel uit, de lammen, de blinden. En moet je dat eens even voorstellen als je mensen die verlamd zijn, die niet kunnen lopen of mensen die niet kunnen zien. Als je die aan de deur krijgt en aan tafel moet krijgen, dat is nogal ingewikkeld. Je moet ze bij de hand nemen of misschien dragen of de weg wijzen. En dan nog aan het eten zien te krijgen. Dat is heel gedoe. En liever hebben we vaak ook geen gedoe bij onze eigen feestjes. Maar ik denk dat er wel iets heel waardevols in zit. Want als we alleen maar altijd uitnodigen de mensen van wie wij iets terugkrijgen of wie het makkelijk is voor ons. Dan zijn er wel mensen die altijd buiten de boot blijven. Mensen die, dat zijn dan inderdaad vaak de mensen met handicaps of die sociaal niet zo makkelijk zijn. Die dan buiten het gezellige samen zijn van alle andere mensen blijven staan. Dus als we verder willen kijken naar onze eigen kring, een brug willen slaan naar mensen die misschien juist onze uitnodiging nodig hebben, die onze aandacht nodig hebben, die, voor wie het belangrijk is dat ze gezien worden, is het denk ik wel heel goed om de Jezus woorden ook serieus te nemen en ook eens uit te nodigen wie je anders niet uitnodigt. Want dan kunnen we ook juist de uitsluiting en eenzaamheid, die er juist ook in Delft heel duidelijk is, mensen die zich buitengesloten voelen, die heel erg op zichzelf zijn, kunnen we er misschien ook doorbreken. Er zijn mooie plekken waar dat gebeurt in Delft. Denk aan Kopie Koffie, waar we het net van hoorden. Denk aan de Jessenhof, inloopcentrum, de buurthuizen, waar mensen van verschillende achtergronden, die elkaar misschien niet altijd direct zouden uitkiezen, bij elkaar komen. Maar het kan ook in de eigen straat. Van kijk eens om je heen. Wie kan mijn aandacht gebruiken? Wie kan ik eens even, bij wie kan ik eens een kaartje in de bus doen als er iets bijzonders is? Bij wie kan ik eens een keertje een uitnodiging geven voor kom eens koffie drinken of wat dan ook. Of iemand die nieuw is in je straat, dat je hem laat merken dat je hem ziet. Met elkaar kunnen we wat dat betreft de sfeer veranderen als we Jezus' uitnodiging om mensen uit te nodigen buiten onze eigen kring serieus nemen. En dat wil ik graag ook meegeven voor een Delft waar ieder mens meetelt en gezien wordt en zich welkom weet. heeft geluisterd naar Kerk in Delft. Bedankt voor het luisteren. En ik wens u een goed weekend. Morgenavond wordt deze uitzending om 8 uur nog een keer herhaald. En voor de komende week wens ik u vrede en alle goeds.